Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes, jongeren en gasten in ons midden. Fijn dat we elkaar op deze morgen in de kerk mogen ontmoeten. Ook een hartelijk welkom voor iedereen die de dienst thuis met ons meebeleeft. Mijn naam is Gerben Meuleman en ik ben verbonden met de kerkdienst vanuit de christelijk gereformeerde Ebenezerkerk te Kampen. Vanmorgen gaat dominee Compagnie uit Hengelo bij ons voor. U ook hartelijk welkom. Afgelopen maandag zijn de stemmen voor de verkiezing van ambtsgravers geteld. Door de gemeente zijn de volgende broeders gekozen en door de kerkenraad benoemd. Broeder Renier Schippen voor diaken en broeder George Burger voor ouderling. Beide broeders hebben hun benoeming aanvaard. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een goede en gezegende kerkdienst toe. We beginnen deze dienst door samen te zingen gezang 328. Laten we voor zover mogelijk daarbij gaan staan.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen opwekking 727. De Bijbel is het woord van God. En we zullen straks in de preek ook horen hoe belangrijk het is om naar God te luisteren. De Bijbel is het woord van God en dat zeggen we terecht. Want door de Heilige Geest gedreven hebben mensen immers van Gods wegen gesproken, zegt Paulus. Maar sommige gedeelten in de Bijbel die zijn niet via mensen tot ons gekomen. Maar die komen uit de mond van God zelf. En dat is onder andere ook zijn wet in de 10 geboden. Daar willen we naar luisteren. En dan zingen we Psalm 19, vers 3 en vers 5. Toen bij de berg Sinaï sprak God deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak van mij geen godenbeeld. Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer, vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen ontrouw. Als de ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording tot in het 3e en 4e geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het 1000ste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft en op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. En evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. En onze Heer Jezus Christus heeft ons verteld wat er achter die wet van God zit, waarom God deze geboden geeft. Hij heeft gezegd. Je moet de Heer uw God lief hebben met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en al je kracht. Dat is het grote, het 1e gebod. En het 2e daar gelijk is, je moet je naaste lief hebben als jezelf. Die 2 geboden vatten de wil van God samen.
Thank you.
Laten we de Heer vragen om zijn zegen over onze dienst. Vader in de hemel, wij danken u dat we vanmorgen hier weer samen mogen komen als uw gemeente. Of dat we van huis uit de dienst kunnen meebeleven. Nou, dan zijn we toch ook met elkaar verbonden. Wij danken u dat wij als uw kinderen, als uw gemeente, bij u mogen komen en dat u ons welkom heet. Want u weet, Heer, dat wij in een wereld leven die vol verwarring is. Er gebeuren zo vreselijk veel dingen. Het maakt ons bang en onzeker. En wij weten ook allemaal niet meer wat de toekomst brengt. En het is dan goed om iedere keer weer de nieuwe week te beginnen met u. En met uw woord. Om te zingen van uw liefde. Om te zingen van uw woord dat ons de weg wijst. Om te weten, Heer Jezus, dat u aan Gods rechterhand zit. Dat u alle macht hebt in hemel en op aarde. En dat de dingen in de wereld u heus niet uit handen glippen, maar dat u de wereld naar de grote toekomst leidt. Dwars door alles heen. En zo komen we u vragen, Vader, wilt u ons in deze dienst aanspreken met uw woord? En wilt u met uw Heilige Geest ons hart daarin ook aanraken? Wilt u ons helpen om te geloven? En wilt u ons helpen om te leven als uw kinderen? Wilt u bij ons zijn? Werk met uw geest in ons midden. Vader, we komen ook bij u als mensen die heel goed weten dat wij het niet verdiend hebben. Dat we ook de afgelopen week weer dikwijls gezondigd hebben tegen uw geboden. Dat we niet alles gedaan hebben uit liefde voor u. En ook niet uit liefde voor de naast. Maar dat het vaak ook eigen liefde was. En dat we ook keuzes gemaakt hebben waarvan we wisten dat ze niet goed waren. En daarom vragen we u, vergeef ons alstublieft onze zonden. Kijk naar ons door uw Zoon Jezus Christus. En schenk ons een nieuw hart, een nieuw leven in hem. We danken u dat u dat wilt doen. En dat u dat beloofd hebt. Zo komen we vol vertrouwen vragen. Wilt u ook zijn hier bij de kinderen in hun eigen samenkomst. Wilt u ook hen zegenen. Wilt u uw zegen op ons leggen, om Jezus wil. Amen. Dan is nu het kindmoment en het kinderlied.
Deze week buiten gespeeld. Kijk, dat dacht ik al. Wie heeft er deze week heel veel buiten gespeeld? En wie heeft er deze week super mega veel buiten gespeeld? Hoe kwam dat? Hoe kwam het dat jullie zoveel hebben buiten gespeeld?
Omdat de zon schijnt.
Precies. De zon schijnt. En dan is buiten spelen zo leuk. En wat vinden jullie dan het leukste te doen, om te doen als je buiten speelt? Even kijken.
In de zandbak.
De zandbak.
Knikkeren.
Voor de glijbaan.
Ja, oh, jij weet het ook.
De kabelbaan.
Ook heel leuk. Nou, nu is het, gaan we het komende weken hebben over verschillende tuinen. En dat komt eigenlijk wel heel goed uit, want het is lente aan het worden. En we zijn superveel buiten en we spelen in de speeltuin of in de tuin. En we gaan de komende week elke keer een nieuw Bijbelverhaal horen over een tuin uit de Bijbel. En we gaan nu een filmpje kijken van de eerste tuin. Wie van jullie weet welke tuin dit was?
Adam en Eva.
Dat was de tuin waar Adam en Eva in woonden. En wie weet hoe die tuin heette? Van Eden. En daar ga ik vanochtend het verhaal over vertellen. En we gaan nu ook een lied zingen over een tuin.
Ik heb het er niet om gedaan, maar het gaat vanmorgen inderdaad over die eerste tuin, onder andere. En daarvoor lezen we eerst twee gedeelten uit Genesis en een gedeelte uit Openbaring. En daarna zingen we Psalm 119, vers 40 en 47. Genesis 2, vers 8 tot 17. De Heer God legde in het oosten in Eden een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt hij zich in vier grote stromen. Eén daarvan is de Pison, die stroomt om heel Gavila heen, het land waar goud gevonden wordt. Het goud van het land is uitstekend en er is daar ook balsamhars en onyx. De tweede rivier heet Gihon, die stroomt om heel Nubië heen. De derde rivier heet Tigris, die loopt ten oosten van Assyrië. En de vierde tenslotte is de Eufraat. De Heer God bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Hij legde hem het volgende verbod op. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. En dan hoofdstuk 3, vers 22 tot 24. Als de mens toch gegeten heeft van die boom. Toen zei de Heer God, nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden, om de aarde waaruit hij was genomen te gaan bewerken. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de cherubs en het heen en weer flitsende vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken. En dan het laatste hoofdstuk van de Bijbel, Openbaring 22, vers 1 tot 5. De engel liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. En stroomde dwars door de stad. Aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien en zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn. En het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God de Heer zal hun licht zijn. En ze zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Tot zover het woord van God. Na de preek zingen we opwekking 687. En de tekst voor de preek is Genesis 2, vers 16 en 17. De Heere God legde de mens het volgende verbod op. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, waarom is het soms zo moeilijk om de juiste keuzes te maken? Misschien hebt u wel eens gedacht bij uzelf, had ik maar een soort handleiding voor het leven, waardoor je precies kon weten wat je wanneer kon doen. Nou, we hebben natuurlijk de Bijbel, maar de Bijbel is geen handleiding. Maar de Bijbel kan ons wel helpen bij het maken van de goede keuzes in het leven. En daarbij zijn ook de eerste hoofdstukken van de Bijbel ongelooflijk belangrijk. Ze leren ons veel over God, ze leren ons veel over onszelf en ze leren ons waarom in deze wereld zoveel lijden is en zoveel kwaad. Want toen God de wereld maakte, toen was dat lijden er niet. En de dood was er niet. God maakte alles zeer goed. Hij schiep Adam en Eva. Hij liet hen wonen in die prachtige tuin, de Hof van Eden die hij had gemaakt. En de mensen waren goed. Door en door 100% goed. Ze waren naakt, want ze hoefden zich nergens voor te schamen. Niet voor God en ook niet voor elkaar. Volkomen open en blij konden ze met elkaar omgaan en konden ze ook met God omgaan. En geregeld, zo lezen we, kwam God dan ook 's avonds in de koelte van de hof met hen wandelen. Dat was echt een paradijselijk bestaan. Het werk dat ze deden leverde het volle rendement op. Ze hoefden geen angst te hebben voor misoogsten, ze hoefden geen angst te hebben voor de wilde dieren. Alles was goed. Dit was het leven zoals God het had bedoeld. In het paradijs, in die tuin, daar stonden vruchtbomen. En in het midden stonden twee heel bijzondere bomen. De boom van de kennis van goed en kwaad en de boom van het leven. Nou, die bomen zijn belangrijk en daar willen we ons vanmorgen mee bezighouden. Wat is er met die bomen? De eerste boom, de boom van de kennis van goed en kwaad, die was dus heel duidelijk verboden. Daar mochten ze geen vruchten van plukken en die vruchten mochten ze niet eten. En wat voor boom dat was, of wij die boomsoort nog kennen, dat weten we niet. We hebben het vaak over Eva en de appel. Maar dat komt omdat in het Latijn het woord voor appel en het woord voor kwaad hetzelfde is. Hè, malum. Maar, ja, Adam en Eva spraken geen Latijn. Dus ik vermoed eigenlijk dat het een broodje aapverhaal is. Eva en de appel, dat klopt niet. Maar goed, dat is ook niet zo belangrijk. Belangrijker is de vraag wat het betekent. Blijkbaar krijg je van het eten van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad, krijg je dus kennis van goed en kwaad. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, goed en kwaad, dat is nog wel te begrijpen, dat zijn typeringen van daden van mensen. Iets is goed of iets is slecht. En in de wereld van de Bijbel gaat dat iets verder dan alleen maar wat wij dan met een duur woord noemen intrinsiek kwaad. Het gaat er niet alleen om wat wij goed of fout vinden, of omdat het overeenkomt bijvoorbeeld met de wet van God. Maar het gaat ook over de gewone keuzes. Wat is in deze situatie goed om te doen? Wat is wijs? Wat is slim? Wat is verstandig? En met die vraag hebben wij elke dag te maken. Elke dag moet je heel veel keuzes maken, heel veel beslissingen nemen. En op zich zijn veel van die keuzes neutraal. Ja, als je vanmorgen ontbeten hebt, dan maakt het niet uit of je pindakaas op je brood hebt gehad of jam. Of misschien heb je wel wat anders gegeten, dat is allemaal prima, dat is allemaal goed. Hoewel, dat is niet helemaal waar, want als je bijvoorbeeld vanmorgen zeep op je brood had gesmeerd, dan zou je wel eens ziek kunnen worden. En bovendien is het heel smerig. Dus dat is toch niet goed om dat te doen. De kleren die je aantrekt, ja, dat is je eigen keus. Maar als ik vanochtend besloten had om in mijn zwembroek naar de kerk te komen, dan denk ik toch niet dat ik hier nu gestaan had. Dan had de kerkenraad gezegd, wacht even dominee, dat gaan we zo niet doen. En bovendien is het ook erg onverstandig, want het is nogal koud buiten. Dat is niet goed. Dat is niet wijs. Maar er zijn ook beslissingen die lastiger zijn. Want beslissingen zijn belangrijk. Wat je kiest, dat heeft gevolgen. En er zijn keuzes die hele nare gevolgen hebben. Je kunt er grote ongelukken van krijgen. Bijvoorbeeld, als je een ongezonde levensstijl hebt, dan kun je vroeg of laat enorme problemen krijgen met je gezondheid. Of als je ervoor kiest om niet af te rekenen bij de kassa, ja, dan kun je in de gevangenis terechtkomen. In de Bijbel loopt dat in elkaar over. De keuzes die je maakt, die hebben gevolgen. De onverstandige dingen die je doet, die brengen je in de problemen. En de wijze dingen, die brengen zegen met zich mee. Daarom is er in de Bijbel ook zoveel aandacht voor wijsheid. De boeken Spreuken en Prediker staan er vol bij. Hoe kun je in je leven de juiste keuzes maken? Hoe doe je het goede? Hoe doe je verstandig? En hoe vermijd je het kwade? Op welke manier kregen Adam en Eva kennis van goed en kwaad? Hadden ze die niet? Je zou zeggen, als ze van nature toch goed waren, dan wisten ze toch wat goed is. En wat betekent kennen? Nou, in het Hebreeuws heeft kennen veel meer betekenissen dan in het Nederlands. Dat kan van alles betekenen, vanaf de intieme omgang tussen man en vrouw. Adam kende zijn vrouw Eva, dat betekent het gemeenschap met haar. Het kan ook betekenen verkiezen. Als God iemand kent, dan betekent het dat hij iemand gekozen heeft. Het kan ook betekenen bepalen, vaststellen. En ik denk dat dat laatste hier bedoeld is. Kennis van goed en kwaad, dat betekent vaststellen wat goed en kwaad is. Niet alleen in de ethische zin, dat je zelf wel zult uitmaken wat je doet, of je nou steelt of niet. Maar ook in de algemene zin, wat is wijs? Als je nadenkt over je leven en de keuzes die je kunt maken, hoe kom je dan best uit? Waar word je dan gelukkig van? Nou, het eten van de vrucht van die boom is rampzalig. God had gezegd, wanneer je daarvan eet, dan zul je zeker sterven. En dat bleek ook. Want na de zondeval werden Adam en Eva verdreven uit het paradijs. Hun paradijselijk leven was voorbij. En na een leven van zwoegen en heel hard werken, een leven vol teleurstelling en verdriet, gingen ze dood. Alles was voorbij. Ze waren hun geluk en hun leven kwijt. Waarom zet God nou zo'n boom in de tuin? Als hij dat nou niet gedaan had, dan waren wij nu allemaal ook gelukkig geweest. Want dan hadden Adam en Eva niet kunnen zondigen. Dan hadden wij een prachtig leven gehad. Waarom moest God nou zo nodig die boom in de tuin zetten? Want je kunt er natuurlijk op wachten dat er ooit een keer een mens van gaat eten. Het gebeurde nou al vrij snel. Misschien was het 100 jaar later met iemand anders gebeurd. Maar iemand had ooit wel een keer van die bomen gegeten. Dan gaat het keer fout. En God wist toch ook wel dat de duivel er was. Waarom heeft hij de duivel toegestaan om die slang te gebruiken? Hij had de duivel toch uit het paradijs kunnen houden? Nou, de verklaring die daarvoor vaak gegeven wordt, gaat over liefde. God wil dat de mensen hem lief hebben. En lief hebben is vrij. Je kunt iemand niet dwingen tot liefde. Dus als de mensen niet de mogelijkheid hebben God af te wijzen, ja, dan zijn ze eigenlijk een soort robots met automatische liefde. Ze kunnen niet anders. Dus daarom heeft God een mogelijkheid gegeven, zo zegt die verklaring, om ook tegen hem te kunnen kiezen. Nou, ik vind dat een mooie gedachte. Ik weet niet of het klopt, want niemand weet dat natuurlijk. Maar dat is een mooie gedachte. Iets anders wat ik eigenlijk nog mooier vind, is dat het gaat om vertrouwen. De vraag is, vertrouwen wij God echt? Als je God echt vertrouwt, Ja, dan doe je wat hij zegt. Als je kijkt naar die boom in het paradijs, waarom mag je van die boom niet eten? Het is een prima boom met lekkere vruchten. Wat is dat nou voor stomzinnig gedoe? Daar mag je niet van eten. Waarom niet? Dat is wettisch. Dat heeft toch geen reden? Je kunt als mens geen reden bedenken waarom je niet van die boom zou mogen eten. Dat is niet logisch. De enige reden dat je het niet mag doen, is dat God gezegd heeft dat je het niet mag doen. En de vraag is, vertrouw je hem? Vertrouw je hem echt? Ook als een gebod zinloos lijkt, vertrouw je dan op God en hou je aan zijn woord? Ja, dat is voor ons vandaag ook best nog wel een goede vraag. Ik ga het nu niet concreet maken, maar zijn er geen dingen in de Bijbel waarvan wij zeggen, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Snap niet helemaal. Zou het niet anders kunnen? Laten we dat niet te gauw doen. Laten we God vertrouwen op zijn woord. Maar goed, in dit verhaal, in deze geschiedenis van Adam en Eva, is natuurlijk veel belangrijker de vraag, wat is er nou eigenlijk verkeerd aan? Dat Adam en Eva kennis hadden van goed en kwaad. Want laten we eerlijk zijn, dat hebben we nodig. We hebben nodig dat we kunnen beslissen, dat we kunnen bepalen wat goed is, wat verstandig is en wat niet. Het is niet voor niks dat Eva zo makkelijk bezwijkt voor de verleiding. Zij moest ook met Adam samen elke dag weer keuzes maken. Hoe moesten ze dan anders weten wat ze zouden doen? Nou, er was nog wel een andere manier natuurlijk. Ze konden het ook aan God vragen. Want die wandelingen met hun schepper, dat zullen heus geen zwijgende wandelingen geweest zijn. Liefde spreekt natuurlijk. Er zijn gesprekken geweest. Ze konden voor God hun hart uitstorten. Ze konden hun hele leven met hem doorspreken. En ze konden hem vragen om wijsheid en de dingen van het leven. Als ze bij hun werk in een paradijs dingen tegenkwamen, of misschien in hun eigen relatie, dan konden ze vragen, Heere, kunt u ons vertellen hoe we dat moeten doen? Wat is het beste om hier te doen? Hoe zit dit? En dan zou God hen antwoord geven. En die zou God het hen vertellen. Dus Adam en Eva, die hadden twee mogelijkheden. Of in diepe liefde en verbondenheid met God leven, totaal afhankelijk en aanhankelijk. Of eigen baas zijn en zelf bepalen wat goed is. Het is heel simpel, als je inzicht zoekt bij die boom, dan heb je God dus niet nodig. Maar als je inzicht zoekt bij God, dan heb je die boom niet nodig. Dat was de keus, wat wil je? Wil je meer van God of minder van God in je leven? En ze maakten die gruwelijke keus, die inderdaad de doodstraf verdient. Ze kiezen tegen God, de schepper die hem met zoveel liefde had verzorgd en behandeld. Adam en Eva waren eerst nog kinderen. Kinderen in het geloof. Ze konden zelf de belangrijke keuzes niet maken, maar dat hoefde ook niet. Daarvoor konden ze bij God terecht. Ze waren eigenlijk nog maar kinderen, ook al hadden ze een volwassen lichaam. Kinderen van God die door hun hemelse vader moesten worden opgevoed. In de Bijbel wordt zo ook over kinderen gesproken trouwens. In Deuteronomium bijvoorbeeld, Deuteronomium 1, daar wordt van de kleine kinderen gezegd, dat zijn mensen die nog geen goed of kwaad kennen. En het is ook mooi om te zien wat Salomo vraagt als God hem laat kiezen. Dan zegt Salomo, schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken? In de Bijbel hebben jonge mensen, onervaren mensen, dus nog geen kennis van goed en kwaad. Dat betekent dat ze nog niet in staat zijn om te onderscheiden tussen wat verstandig is of niet. Ze hebben nog geen levenswijsheid. Het bijzonder is dat dat door de moderne wetenschap ook wordt bevestigd. Tot een jaar of 24 zijn jonge mensen nog niet in staat om een goede inschatting te maken van wat er gebeuren gaat, wat de gevolgen zijn van hun daden, omdat hun prefrontale cortex nog niet is ontwikkeld. Dus Of je het nou leuk vindt of niet, tot je 24ste ben je niet goed wijs. Maar dat geeft niet, want God heeft natuurlijk niet voor niks ouders gegeven. En het gebod, eer je vader en je moeder. Die ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. Die moeten ervoor zorgen dat hun kinderen verantwoordelijke volwassenen worden. En natuurlijk, het gezag van de ouders over een kind wordt steeds minder. En op een gegeven moment staan de kinderen op eigen benen. En dan hebben de ouders het goed gedaan als die kinderen dat doen. En dan worden ze geacht om volwassen keuzes te maken. Vader en moeder. Of de hemelse vader. Wat dat betreft is onze cultuur niet zo'n goede graadmeter meer. Onze cultuur heeft een enorme obsessie voor jeugd en jong zijn. Iedereen wil jong zijn en mooi en jeugdig. En jongeren krijgen dan ook in onze tijd enorm veel mogelijkheden en enorm veel verantwoordelijkheden. En heel veel vrijheid. En wat zie je dan gebeuren? Dan zie je dat ze vaak risicovol gedrag vertonen. Ze gaan de grenzen opzoeken. Ze gaan roken, drinken, ze hebben onveilige seks, ze gamen te veel en ze besteden heel veel tijd aan geld en dingen die misschien wel heel erg leuk zijn, maar niet heel erg nuttig. Nog, ik denk dat hier in de kerk alleen maar verstandige jongeren zitten, maar de vraag is of wij als samenleving en ook als ouders niet veel te vroeg, veel te veel verwachten van onze jonge mensen. Misschien is het helemaal niet zo gek om eens met je ouders te overleggen bij belangrijke beslissingen. Over je verkering. Over je studie, je beroepskeuze. Over je vrije tijdsbesteding. Nou, ik denk dat nou heel veel jongeren bij zichzelf denken, hou maar op dominee, dat lijkt me helemaal niks. Maar goed, het is wel iets om over na te denken. Kennis van goed en kwaad, dat moet je leren. Daar moet je ingroeien. Ik ga ervan uit dat God Adam en Eva geschapen heeft met een volgroeide prefrontale cortex. Hun probleem was niet dat ze niet wisten wat er kon gebeuren. God had hen gewaarschuwd in ronde woorden. Maar ze stonden gewoon voor de keuze. Wil ik zelf bepalen of wil ik God vragen? En dat is precies dezelfde keuze waar wij allemaal ook voor staan. Iedereen, hoofd voor hoofd, jong en oud. Wat wil je? Wil je eigen keuzes maken? Wil je eigen baas zijn? Of wil je God vragen en God volgen? En allemaal, stuk voor stuk, jong en oud, willen wij het zelf. Wij willen zelf bepalen. We hebben allemaal in Adam en Eva van die verboden vrucht gegeten. En we leven dan ook vanuit onszelf. Vanuit onze eigen inzichten, onze eigen impulsen, wat wij willen. En dat betekent dus dat je heel bewust tegen jezelf zult moeten zeggen, dit wil ik niet. Ik wil niet zo leven. Ik geef de leiding van mijn leven aan God. Ik vraag aan God of Hij mij wijsheid wil geven. Ik betrek Hem bij heel mijn leven, bij alles. En ik wil vertrouwen op zijn leiding. Ik wil niet mijn eigen wijsheid. Ik wil de wijsheid van God. Ik vraag iedere dag om Gods Heilige Geest. En ik lees zijn woord nauwkeurig. Ik wil God en zijn woord meer en meer leren kennen. Ja, want wij kunnen ook wandelen met God. Ja, niet meer zoals in het paradijs, dat is weg. Adam en Eva, die wandelden heel direct met God. Maar toch kunnen we wandelen met Hem. Je komt in de Bijbel ook mensen tegen waarvan gezegd wordt dat zij wandelden met God. Henoch is natuurlijk de bekendste, maar Noach, van Noach staat het bijvoorbeeld ook. En in die bekende tekst, Micha 6 vers 8, over wat God van ons vraagt, daar wordt gezegd, je moet recht doen en gerechtigheid betrachten en trouw zijn. En het laatste is, nederig wandelen met je God. Een nieuwe Bijbelvertaling die geeft het iets anders weer. Die zegt de weg te gaan met je God. Dat zal wel kloppen, maar ik vind wandelen met God wat er echt staat, vind ik eigenlijk veel mooier. En vaak worden Israël en de gelovigen ook opgeroepen om te wandelen in de weg van Gods inzettingen. Nou, dat ligt heel dicht aan tegen wandelen met God. Misschien is het wel hetzelfde. Wandelen met God is luisteren naar hem. Er staat een prachtige boodschap in die bekende tekst in Spreuken 3. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet. Dan baant hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de Heer en ga het kwaad uit de weg. Ja, want als je God betrekt bij je leven, als je Jezus wilt volgen in je leven, dan merk je dat dat zegen brengt. En we kunnen hem volgen. Zijn woorden komen tot ons, indirect, via de Bijbel. En van verreweg de meeste dingen in ons leven wordt in de Bijbel duidelijk gezegd wat goed is en wat kwaad is. En als er dingen zijn in ons leven die niet meteen vanuit de Bijbel te beantwoorden zijn, waar de Bijbel niet direct zegt wat je moet doen, dan is er een andere mogelijkheid waar de apostel Jacobus over spreekt. Jacobus zegt, als iemand van uw wijsheid tekort komt, weet je wat je moet doen? Dan moet je God vragen. En God geeft wijsheid. Eenvoudigweg en zonder verwijt. Zonder voorbehoud. Hij zal je die wijsheid geven. Er is meer afstand dan in het paradijs. Maar gelukkig, we mogen heel dicht bij God zijn. Er is innig contact. We kunnen nog steeds bij onze Vader in de hemel terecht om adviezen en wijsheid. En hij geeft die wijsheid. En hoe? Dat kan verschillend zijn. Het zou kunnen met een hoorbare stem. Het zal niet zo vaak gebeuren, maar het kan. Het kan zijn dat er in je hart de vaste overtuiging groeit wat je moet doen. Dat is mijn ervaring als ik een beroep krijg. Dan bid ik God en dan groeit in mijn hart de vaste overtuiging ik moet het doen of ik moet het niet doen. En misschien kan het ook nog wel anders, misschien zelfs wel door goede adviezen van je ouders of van vrienden. Dat zou allemaal verschillend zijn. Maar waar het om gaat is dat we allemaal aan de voeten van de Heer Jezus zullen moeten gaan zitten en openstaan voor wat hij te zeggen heeft. En dan is het ook goed om te bedenken dat die oude mens ook nog in ons zit. Jacobus houdt daar rekening mee. Jacobus zegt, als je toch niet van plan bent te doen wat God zegt, je vraagt erom wijsheid, maar je weet in je hart toch al dat je je eigen zin gaat doen, dan moet je niet vragen, want dan zegt God ook niks. Je moet wel openstaan voor die boodschap van God en bereid zijn om het anders te doen dan je het zelf graag zou willen. Want de gevolgen van een eigen weg zijn ernstig. Adam en Eva werden uit het paradijs weggejaagd. Waarom? Nou, er stond nog een tweede boom, de boom van het leven. Daar mochten ze absoluut niet meer van eten, want als ze daarvan zouden eten, zouden ze eeuwig leven. En eeuwig leven als mensen die het zelf uit willen zoeken, dat is een eeuwig leven vol onrust. Een eeuwig leven vol zonden. Een eeuwig leven vol kwaad. Een leven waarin je nooit je doel bereikt, waarin je nooit echt de rust zult vinden. Je moet er niet aan denken. Ik weet niet of mensen nog veel gebruik maken van de jongerenbijbel. Dat is een tijd lang een hype geweest. Maar in de jongerenbijbel daar staan aantekeningen in de tekst. Als je zo'n bijbel hebt moet je dat maar eens lezen. De eye-openers heet dat. En die zijn eigenlijk over het algemeen bijzonder goed. Die eye-openers. In de jongerenbijbel staat hier bij de eye-opener. Het was niet alleen straf van God dat ze uit het paradijs moesten vertrekken. Het was ook noodzakelijk om Gods reddingsplan mogelijk te maken. Ja, hoe erg de dood ook is, eeuwig leven is nog veel erger. Je moet er niet aan denken dat mensen als Poetin of Trump eeuwig zouden leven. Verschrikkelijk. Maar ondanks de dood is Gods liefde zo groot dat hij toch de geschiedenis laat doorgaan. Ook als mensen sterven. Adam en Eva die krijgen van hem al die beroemde moederbeloften. Er komt iemand uit het nageslacht van Eva die de macht van de duivel zal verbreken. Gaandeweg de geschiedenis wordt ook duidelijk dat God dat echt meende. Hij bracht het zelfs zover dat zijn eigen zoon mens werd, Jezus. En Jezus redde ons van de gevolgen van de zondeval. En dat zie je meteen al aan het kruis gebeuren. Daar hangt hij naast een misdadiger. En die misdadiger die weet dat hij daar terecht hangt. Hij heeft het verdiend. Maar dan vraagt hij, Jezus, denk aan mij als u in uw koninkrijk bent. En wat zegt Jezus dan? Heden zul jij met mij in het paradijs zijn. In het paradijs. Maar daar kon toch niemand mee komen? Daar was toch die engel? Daar was toch dat vlammende zwaard? Geen mens kon er meer komen. En bovendien, na de zondvloed is het paradijs helemaal verdwenen. En toch zegt Jezus, bij mij in het paradijs, er is weer een plek waar alles goed is. Er is weer een paradijs. We hebben het ook gelezen uit het laatste hoofdstuk van de Bijbel. In het nieuwe Jeruzalem, op het plein, aan de beide kanten van de rivier, daar staat het geboomte van het leven. Daar heb je die levensboom weer. En hij geeft elke maand vruchten. En ze brengen genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. Wat een geweldige belofte. Daar is God. Daar is Jezus. En we zullen hen met eigen ogen zien. Wij zullen weer met hen kunnen wandelen. En wij zullen de Heer Jezus kunnen vragen. Ja, want dat is ook zo voor ons. Hetzelfde boek Openbaring, in hoofdstuk 2, daar schrijft Jezus een brief aan de kerk van Efeze. En die 7 briefjes die aan het begin van Openbaring staan, die zijn allemaal hetzelfde van opbouw. En ze eindigen altijd met een belofte. En de belofte aan Efeze is heel bijzonder. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Dus het is niet alleen voor die ene gemeente. Wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Dat is de belofte. Wie overwint. Geloof is een strijd. Leven is een strijd. Je moet overwinnen om bij Jezus te blijven, zeker. Maar wie volhoudt om te geloven, wie blijft wandelen met God, die mag weer eten van de levensboom. Die komt weer in het paradijs. En daar is het kwaad voorgoed overwonnen. Wat een geweldig uitzicht geeft God daarmee aan u en aan jou en aan mij. Zelf kunnen we nooit bij die boom komen. Maar de Heer Jezus zal ons er brengen. Hij wil ons uit pure genade onze zonden vergeven. En alsof dat nog niet genoeg is, wil hij ons eeuwig leven geven. Het is aan het begin van de Bijbel al duidelijk. Wij zijn mensen en wij staan voor de keuze. Jij staat voor de keuze. Wijsheid van God of eigen wijsheid. Zoeken en vragen naar wat God wil. Of in zelfoverschatting je eigen mening dan maar volgen. Je laten redden of het niet redden. God roept ons. Wij mogen weer wandelen met hem. Iedere dag van het leven. Wat kies je? Amen. danken en bidden. In ons gebed willen we danken met broeder en zuster van de Spoel. Ze zijn 25 jaar getrouwd. En we willen bidden voor broeder Henry Lentink. Hij krijgt over een tijdje te horen of er nog een nieuwe operatie nodig is. Na alle operaties die hij al gehad heeft. Laten we hem bij de Heere brengen. Vader in de hemel. Wij danken u dat wij mogen wandelen met u. Dat wij door u nog steeds worden uitgenodigd om bij u te komen en met u te gaan. Wij danken u dat we niet aan onszelf zijn overgeleverd. En dat we zelfs niet allerlei beslissingen moeten gaan bedenken. Want we weten wel dat het dan zo vaak fout gaat. En we zien in de wereld om ons heen ook hoe verschrikkelijk fout het gaat. Als mensen denken dat ze zelf wel kunnen bepalen wat goed en kwaad is. En we zien met grote schrik de machthebbers van deze aarde die hun eigen gang gaan en met u geen rekening houden. En het kost de levens van tienduizenden, honderdduizenden mensen. En het levensgeluk van honderden miljoenen. Ach, Heere, wees deze wereld genadig. En denk aan die mensen die zichzelf zo groot en belangrijk vinden. En werk in hun leven. Maak hen duidelijk wie ze zijn tegenover u. Bekeer hen. Geef dat er een keer mag komen ten goede bij zoveel mensen. We willen u bidden, Heer, voor de wereld die in oorlog is. Voor Oekraïne, die een klein beetje zicht krijgt op vrede. Maar hoe dat allemaal gaan zal, is nog helemaal niet duidelijk. Heer, ontferm u. We bidden nu voor de mensen in Gaza, die weliswaar een soort wapenstilstand hebben, maar tegelijkertijd ook allerlei plannen vanuit Amerika op zich af zien komen. Ontferm u over hen, Heer. We bidden u voor zoveel andere gebieden. In Congo, in Eritrea, in India. Gebieden waar ook uw kinderen niet veilig zijn. We bidden u voor uw kerk, die wordt vervolgd. En dat zijn wij, want er is maar één kerk. Alleen wij ervaren dat vaak niet zo. Omdat wij op een stukje van de wereld leven waar we vrij zijn. Heer, we danken u voor de vrijheid. En we bidden u, maak ons ervan bewust hoe kostbaar dat is. En leer ons om mee te leven met onze broers en zussen die dat niet hebben. Zegen het werk ook van mensen die zich daarmee bezighouden. Met Open Doors en de ondergrondse kerk en zo zijn er nog gelukkig meer. Heer, ontferm u. Ook over uw kinderen in nood. En geef hen kracht en bewaar hen. En tegelijkertijd, Heer, moeten wij bekennen dat wij vaak verwende kerk zijn. Dat we heel vaak onze eigen keuzes maken. En heel makkelijk ook als christenen in deze wereld leven. En net als in deze wereld ook heel veel dingen voor onszelf doen. Heer, open onze ogen. En leer ons wandelen met u. Zegen uw kerk. Dat gaat niet goed. We verliezen zoveel mensen. En we merken dat we ook de aansluiting bij de samenleving zo makkelijk kunnen verliezen. En misschien is dat helemaal niet erg als we maar op u aangesloten zijn. Zegen de ambtsdragers. En zegen al uw kinderen. Maak ons leesbare brieven van de Heer Jezus Christus. Geef dat we ook in ons eigen leven laten zien dat wij wandelen met God. En niet vanuit onze eigen gedachten. We komen bij u, Heere, omdat het leven in deze wereld best moeilijk is. Dat er best hele moeilijke keuzes gemaakt moeten worden, maar dat we het ook vaak te maken hebben met hele moeilijke omstandigheden. Met ziekte, met verdriet, met eenzaamheid, met onszelf. Heer, u weet het allemaal, u kent ons. En we bidden u voor elkaar. Geef ons wat we nodig hebben. Wees heel dicht bij ons en help ons om te overwinnen, om vol te houden. Om de Heer Jezus Christus en u trouw te blijven. In het bijzonder, Heer, willen we dat ook vragen voor broeder Henry Lentink. Wil u bidden of u hem rust wilt geven. En ook zijn vrouw Fanny. Of u bij hem wilt zijn. En ook in deze tijd, na zoveel ellende, toch ook de vreugde van het geloof en de vrede van de Heer Jezus Christus wilt geven. Wil u danken dat we in ons leven toch ook merken dat uw zegen zo nadrukkelijk aanwezig is. Ook bij broeder en zuster van de Spoel. U hebt hen al 25 jaar voor elkaar gespaard. En wat is dat een rijkdom. En wat is het goed, Heere, dat ze ook weten dat het van u komt. Dat het niet vanzelfsprekend is. We danken u dat we in ons leven ook mogen zien hoeveel u ons geeft. Eten en drinken en kleren en geld en vrijheid, mogelijkheden. Heer, we danken u voor alles wat u schenkt. Maar bovenal vragen we u, leer ons om te geloven. Leer ons om te beseffen dat we maar één ding nodig hebben en dat bent u, Heer Jezus. We verlangen ernaar om weer met u te wandelen. We verlangen weer naar dat paradijs. We verlangen ernaar dat alles eindelijk een keer goed wordt. En daarom bidden we ook, laat uw koninkrijk komen, zodra het kan. Laat uw woord rondgaan en verbreek de werken van de duivel. Zo komen we bij u, u dankend en u vragend. We komen bij u om u te zeggen, Heer, u bent groot en geweldig. Heer Jezus, er is niemand zoals u. Wat is uw liefde onvoorstelbaar? Wat is uw geduld groot? Wat is uw zorg groot voor ons? Heer, we danken u. We loven en we prijzen u iedere dag van ons leven. Tot in eeuwigheid. Amen. Dan is nu het collectemoment. We zingen na de zegenbeden en de collecte gezang 416 vers 1, 2 en 3.
Ik wens jullie een zegenvraag over onze gaven. Grote God, bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. We loven en prijzen uw naam. Maak onze gaven tot een zegen voor deze wereld, op weg naar uw koninkrijk. Amen.
gaat met God. God wil met zijn zegen in je leven aanwezig zijn. Neem die zegen met een gelovige hart aan. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.